zegen.
God zegen. Gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. Donderdag is er kerkenraadsvergadering en de collecte, tenslotte drie collecten, twee tijdens de dienst, eentje bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst en de tweede collecte is voor de diaconie algemeen. En bij de uitgang is de collecte voor de energiekosten. En wij bevelen ook de zending evangelisatiekist bij u aan, die u kunt vinden bij de uitgang. Tot zover, laten we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen. Wij gaan zingen van Psalm 97, vers 7. Gemeente, ook deze paasavond belijden wij met de kerk van alle eeuwen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de 12 artikelen. En daarna zingen wij met elkaar van Psalm 70, vers 3. Een belijdenis. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. En dan ook een gebed. Haast u tot mij. Wil bijstand zenden. want het is uw komst die mijn heil vol maakt. 70 vers 3, na onze geloofsbelijdenis. Ieder van u en jou spreken met mij de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord zullen lezen, willen we de Heer bidden om de opening van ons hart. Laten we bidden. Arm, ellendig, naakt. Wat een belijdenis, Heere. Dat is wie we zijn. Daarin worden wij stuk voor stuk getekend. Niet in staat om onszelf rijk te houden. Ellendig, omdat het geluk in onszelf niet te vinden is. Omdat werkelijke vrede niet uit ons hart komt. Naakt, omdat u ons ontmaskert. Omdat wij voor u werkelijk zien wie we zijn, dat u ons doorziet en dat daarmee alle maskers af moeten vallen, alle klederen waarmee we ons denken te kunnen bedekken, misschien wel onze vroomheid, misschien wel omdat we zo'n goed christen zijn, maar als we kijken naar u, Heere, naar uw heiligheid en wie u bent en hoe groot u bent, dan blijft er van ons maar weinig over. Heere, geef dat ook beleden mag worden, ook deze avond, eerlijk over onszelf. Wat een bevrijding is het om bevrijd te worden van onszelf. Dat we niet meer kunnen en dat we ook niet meer hoeven te rekenen op onszelf. En Heere, dan mag het gebed, zoals we hebben gezongen, naar u omhoog gaan. Heere, kom haastig. Help ons. Zo mogen we deze dienst beginnen. Heere, onze hulp en onze enige verwachting is van u. En Heere, dan bent u het ook die met uw komst ons heil volmaakt. Heere, zegen zo deze dienst. Laat het zijn dat het woord wat vanavond tot ons komt, dat een woord is wat wij nodig hebben. Het is uw voorzienigheid, u hebt het precies zo gepland. Zo moest het gaan, dit woord, zondagavond, eerste paasdag, in Abbenbroek. Heere, dan mogen we ontspannen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. En Heere, geeft u mij dan de woorden om te spreken. En laat het zijn, naar het woord, naar de verwachting, naar de belofte van het woord. Heere, zegen ons deze paasavond. Heere, we willen u niet alleen bidden voor de zegen voor ons arme, ellendige, naakte mensen, maar ook voor andere mensen. En in het bijzonder vandaag voor de christenen in Myanmar. Die mensen die het heel lijfelijk ervaren om alles kwijt te raken. Misschien wel juist omdat ze christen zijn. Dan te merken dat ze alles los moeten laten. Dat ze verblijven in vluchtelingenkampen. Dat het conflict daar maar niet ophouden wil. Dat de oplossing daarvoor zo ver weg is. Heere, wijst u hen nabij. Die daar lijden. Die daar dat kruis dragen. Die zo merken dat zij uw lijden gelijkvormig moeten worden. Maar Heere, dan is het ook uw belofte dat u daarin uzelf laat zien en dat u daarin laat merken dat u degene bent die kracht geeft en dat daar ook beleden mag worden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Heere, zegen hen daar, maar ook hier in deze kerk. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Johannes 20. Johannes 20. En ik heb dat vanmorgen in mijn eigen gemeente gepreekt. Alleen dit gedeelte past eigenlijk het beste bij de avonddienst. Want het gebeurt ook in de avond. Dus misschien past deze preek nog beter bij u. Qua tijdstip dan vanmorgen. We lezen Johannes 20 vers 19 tot en met 23. En dan zullen we ook nog als toegift zullen we de laatste verzen van hoofdstuk 20 lezen. Want daarin laat Johannes merken met welk doel al deze geschiedenissen opgeschreven zijn. Wij lezen met elkaar Johannes 20 vers 19 tot 23. En ik zeg het vast, de preek zal gaan over vers 19 en 20. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. En nadat hij dit gezegd had, ik zou het iets anders willen vertalen. En terwijl hij dit zei, zo staat het er eigenlijk, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich, toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En dan vers 30 en 31 er nog bij. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze geschiedenissen, deze tekenen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat is nou eigenlijk de rijkdom dat Jezus leeft? Heel eenvoudig, wat heb je er nou eigenlijk aan dat Jezus leeft? De rijkdom die kom je tegen in de Bijbel, dat Jezus Maria opzoekt. Dus de rijkdom is dat hij dus enkelingen opzoekt. Dat hij Petrus ontmoet. En daar lopen twee mannen over een stoffig weggetje. En de rijkdom van de levende Jezus is dat hij hun ogen opent voordat hij leeft. Maar de rijkdom van Jezus komt ook hier, van de levende Jezus komt ook hier in dit gedeelte naar voren. Hij zoekt een groepje op. Een groepje mensen die zich vergadert, die bijeenkomt op de eerste dag van de week. Dat is de rijkdom van een levende Jezus. En daar staan wij vandaag bij stil. En ik heb daarbij vier punten. Als eerste sta ik stil bij samen. Dat is vers 19a. Als tweede sta ik stil bij zijn komst. Vers 19b. Als derde vrede. Vers 20a. En als laatste blijdschap in vers 20b. En ik hoop dat je nou naar deze dienst zegt, dat je naar huis gaat, dat je zegt, nu heb ik in ieder geval helder voor mezelf waarom ik in de kerk kom. Nu snap ik waarom de Hebreeënbrief ons zo aanspoort. Laat ons de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben. Dat heeft alles te maken met de rijkdom dat Jezus leeft. Waarmee heeft dat te maken? Ik las zomaar een uitspraak van een theoloog. Die zei, met Pasen geloven wij dat Jezus niet in de tijd is begraven, maar dat hij ook vandaag leeft. Hij is niet in de tijd, in toen, lang geleden begraven, maar hij leeft ook vandaag. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan wij met elkaar zingen. Wij gaan zingen Psalm 26. Vers 1, 3 en 6. Gemeente, na de preek zingen wij Psalm 4, vers 4. Een belijdenis dat de Heere meer vreugd geeft dan andere mensen ooit kunnen proeven in hun aards geluk. Psalm 4, vers 4, na de preek. Gemeente, geladenheid. Geladenheid. Geladen, de vonkjes die spatten er vanaf. Wanneer zie je dat? Dat iets geladen is? Dat zie je niet totdat je er dichtbij komt. Misschien, ik heb heel wat gesleuteld aan auto's. Wanneer springt dat vonkje van een accu naar de pol? Op het moment dat je hem heel dichtbij brengt, dan in één keer knettert het. Dan schiet er een vonkje over. Of op dat moment, wanneer voel je die schok? Als je die persoon aanraakt, als je hem een hand geeft, dan springt er zo'n vonkje over, omdat je dicht bij elkaar komt. Geladenheid, spanning, hoogspanning merk je pas als je dichtbij komt, als je ergens mee in aanraking komt. En zo is het eigenlijk ook met dit gedeelte. Zo is vers 19. Daar zitten een paar hele geladen woorden in. En als je die dicht bij elkaar houdt, dan zie je de vonken heen en weer spatten. Als ze dicht bij elkaar staan, dan krijgen ze zoveel meer betekenis dan dat ze eigenlijk in hun eentje hadden. Welke woorden dan zijn er zo geladen in vers 19? Nou, dit. De eerste dag van de week en dat bijeen waren. De eerste dag, de opstandingsdag, de zondag, de eerste dag van de week. En dan dat samenkomen, dat bijeenkomen, dat vergaderen. In het Grieks staat er synago, synago, van synagoge. Samenkomen, vergaderen, samensmelten. Klonteren. En die twee woorden, daar spatten de vonkjes heen en weer. Schokjes, dat was het bij mij in ieder geval. Schokjes van herkennen, herkenning. Dat die eerste dag en dat samenkomen, daar gebeurt iets. Want Jezus leeft. Samenkomen de eerste dag, dat heeft alles te maken met dat Jezus leeft. Daar zijn ze, die mensen. Toch maar wel gekomen. En je ziet dat er één die zegt, ha Petrus, fijn dat je er bent. Dag Maria. En een arm om de schouder van Johannes, je bent er ook. Ze zijn samen. Maar waarom? Ja, dat staat er niet, hè. Staat er helemaal niet waarom ze samenkomen. En toch, iets heeft ze bij elkaar gebracht. Waarschijnlijk opnieuw die zaal waar het heilige avondmaal is gehouden voor de eerste keer. Ja, de een, die wist het wel, die moest hier naartoe komen. Die kreeg de opdracht. Ga heen en vertel de discipelen. Maar het grootste deel is er zonder een aanwijsbare reden. En als ik daar in die zaal ben en je probeert de sfeer een beetje te proeven. Wat is hier nou aan de hand? Welke sfeer hangt er in deze zaal? Hoe staan die gezichten? Ja, heel verschillend. De een is bedrukt. Want hij is zijn meester kwijt. Alsof de laatste dagen die je mee hebt gemaakt, dat één donkere, boze droom is. Waar je nog eens hoopt dat je wakker schrikt en gelukkig is het niet gebeurd. Maar het tot nu toe onze meester is weg. En de ander die is verward. Die heeft wat meegemaakt. Petrus en Johannes. Hele bijzondere dingen meegemaakt vanmorgen. Maar op een of andere manier die ontmoeting met Jezus, dat wil ook niet helemaal landen. Je ziet ook niet helemaal dat ze het begrijpen wat hier nu gebeurt. Ze geloven, maar ergens ook weer, ja, ze kenden de schriften nog niet. En daar komt Maria binnen en die is blij. Die zegt, de Heer Jezus is opgestaan, ik heb hem ontmoet. En ze kijken haar meewarig aan en ze zeggen, dat is toch wel iets te mooi om waard. Dat is iets te fantastisch wat je nu vertelt. En dat is de sfeer. En dan in één keer dan vliegt die deur open en dan komen twee mannen naar binnen. Cleopas en die ander. En eigend gaan ze zitten en ze zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is ook van Simon gezien. En ze kijken naar Petrus. Ja, ik heb hem ook gezien. En toch, op een of andere manier is dit, ja, verward. Want hoewel er van alles leeft en van alles gebeurt, die deuren die moeten dicht. Die deuren die moeten op slot. Want we zijn bang. Niet zozeer vreugde, maar het is zo gemengd. Het lijkt wel een mengelmoes van emoties daarin in die zaal. De deuren dicht. Maar waar is dat voor nodig? En toch, ze zijn er. Ze zijn samengekomen. Ik kijk hier rond. U bent er. U bent gekomen. Jullie ook. Vergaderd. De eerste dag. Bijeengekomen. Op de eerste dag van de week. In de avond zelfs. Welkom. En fijn dat je er bent. Maar waarom? Waarom ben je eigenlijk gekomen? Wat zorgt er nou voor dat je hier naartoe komt? Wat dreef je? Misschien weet je het antwoord niet eens. Overval ik je met die vraag? Dan zeg je, ja, nou ja, goed, ik hoor hier een beetje. Het zou ook wat zijn als ze me missen en bellen ze me op. Of misschien zeg je wel, nou, ik kom hier omdat ik heb begrepen dat je hier een kans maakt om bekeerd te worden. Of je komt dat je zegt, nou ja, ik ga eenvoudig met mijn moeder, met mijn vader mee. Of misschien zeg je, ja, toch, ik moet er zijn. Ik wilde hier zijn, ik kan het misschien niet helemaal duiden, maar toch, iets dreef me hier naartoe. Iets van dat verlangen van Psalm 84. Eén dag is in uw huis, maar meer dan duizend waar ik u ontbeer. Liever hier op de drempel, dan overal anders. Soms ben je er en weet je niet eens waarom. Iets wat je drijft naar elkaar. Het valt me ook zo op altijd aan die vervolgde kerk, hè. Het zou veel veiliger zijn als ze nooit elkaar zouden ontmoeten. Gewoon christen zijn in je eentje. Kunnen we toch best. Maar toch op een of andere manier, op die eerste dag zie je de vervolgde kerk toch altijd elkaar opzoeken. Waarom? Toch, ze komen bij elkaar die eerste dag. Misschien, je bent er, zie ik. Misschien wel net als die discipelen. Dat er heel veel redenen waren om niet te gaan. Misschien wel de angst die er ook is om in de kerk te zijn. Ik doe wat pastoraat natuurlijk in mijn gemeente. Ik kom je tegen hoeveel redenen dat mensen kunnen voelen om maar niet naar de kerk te gaan. En dan bedoel ik dat niet gemakkelijk, hè. Maar mensen die het echt eng vinden om in een grote ruimte met mensen te zijn. Of dat je naar een kerk gaat waar je eigenlijk helemaal niet thuis voelt. Dat je zegt, ik ga maar niet, want dan kom ik die en die persoon weer tegen. En dan liever niet. Of dat je zo oud wordt dat je zegt, ja, ik heb alle reden om, iedereen zou begrijpen dat ik niet zou gaan. Of dat je zegt, ik ga maar niet, want ze zien me maar weer aankomen na zo'n lange tijd van niet gaan. En toch, je bent er. Je bent erbij, je bent misschien wel verbonden. En als je nou zo in die zaal rond zou kijken, wie herken je je nou een beetje in? Is het die blijdschap van Maria die zegt, ja, ik weet het, het is vandaag Pasen en dat is zo'n krachtige dag waarin ik mag weten dat Jezus opgestaan is en dat hij leeft. Of misschien wel meer die boze droom. Dat je zo de laatste dagen hoopt dat het meevalt, maar die boze droom, want ook jij bent Jezus kwijt. Verward. Want er gebeurt zoveel de laatste tijd en ik kan het niet duiden, ik kan het niet plaatsen. Wat is er hier allemaal aan de hand? En je ziet de blijdschap van zo'n Maria en je denkt, ja, wat heeft ze toch? Gemeente, zo mag je herkenning hebben in die mensen die daar toen, 2000 jaar geleden, bij elkaar kwamen. En toch zo herkenbaar, vergaderd, samengekomen. De eerste dag, wat een geladen woorden. Waarom zo geladen? Waarom is het zo geladen dat u hier bent? Als je hier komt, hier gebeurt iets. En dat is het tweede punt. En toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden. Jezus kwam. Jezus komt. Waar men vergadert op de eerste dag. Jezus leeft en hij laat direct zien waar hij zo graag is. Daar waar je ondanks alles toch hier bent gekomen. Daar staat hij in het midden. Daar staat hij centraal. Is hij degene die hier de plek inneemt? Ja, natuurlijk. Hij heeft de enkeling ontmoet. Hij heeft dat tweetal ontmoet op die stoffige weg. Maar nu, hij ontmoet allen die daar samen zijn gekomen. En of die deuren nou dicht zitten of ze vergrendeld zijn, dat houdt hem niet tegen. Onze bezwaren, onze angsten, alles wat je meeneemt hier naar de kerk, waarvan je denkt dat zit op slot, dat houdt hem niet tegen. En opvallend trouwens, er staat helemaal niet bij hoe dat gebeurt, hè? Jezus die komt door die gesloten deuren, maar hoe weten we niet? Exegeten vinden het heerlijk om over te discussiëren, of dat hij misschien nog een verloren sleutel had, of dat hij door zijn goddelijke macht plotseling door dichte deuren kon, of dat hij toch een manier heeft gevonden om naar binnen te komen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Blijkbaar vindt de Bijbel dat helemaal niet belangrijk, dat wij begrijpen hoe hij komt. Het gaat erom dat hij er is. Dat is veel belangrijker dan dat je kunt verklaren hoe hij hier ook kan komen. Dat is ook vandaag de dag. En wij kunnen niet verklaren met onze kleine breintjes waarom Jezus daar hier zou zijn. Maar we mogen ons er wel door laten troosten. Hij wil hier zijn. Nee, hij is er. Met Pasen geloven we dat Jezus niet in de tijd is begraven. Maar dat hij ook vandaag leeft. En dat hij hetzelfde is als toen. Dat hij toen een patroon neerzette. Wat zich bleef herhalen tot vandaag toe. En dat hij nog steeds verschijnt, dat begrijp je misschien niet. Hij is er wel. Ben je zo wel eens de kerk ingekomen? Leef je uit die verwachting dat je hier binnenkomt en dat je zegt, het gaat me om de ontmoeting met hem, want hij komt hier. Dat is mijn verwachting. Dat is de reden waarom ik naar de kerk ga. Is dat wat je dreef? Op deze eerste dag. Dat was toen.
Maar merk je het ook wel eens? Kinderen, die merken het. Ik heb het voordeel dat ik jonge kinderen heb. En toch, ze voelen het aan. Deze plek is niet zomaar een plekje. Dit is een plek waar iets gebeurt. En dan wordt het heel stil. Want we merken dat deze plek een heilige plek is. Dat iets, nou, dat iemand hier de ruimte vult. Alsof het hier knettert, alsof het hier zo geladen is. Het is een andere plek dan gewoon in de klas. Want hier gebeurt iets. Kinderen die ademloos toekijken naar de viering van het avondmaal. En kinderen, misschien dat je wel zegt van ja, nou, maar dan moet ik ook denken aan een bepaalde tekst uit de Bijbel. Want dat klopt. Dat klopt namelijk. Dat is de belofte van Jezus. Matthäus 11, vers 28. Want waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden. Niet een misschientje. Niet als jij het misschien wel merkt, zal ik er wellicht wezen. Nee. Daar waar samengekomen wordt, daar ben ik. Laat dat eens indalen. Ik heb niet geteld hoeveel mensen dat die zijn, maar er is er altijd één meer dan wat ik hier kan tellen. Catechismus die zegt dat zo mooi. Hij is met zijn godheid overal. Maar je zou kunnen zeggen dat als je ergens wil merken dat Jezus is, dan moet je hier zijn. Je zou kunnen zeggen, hier treedt hij wel heel merkbaar op de voorgrond. Ken je deze rijkdom? De rijkdom van een levende Jezus. Is dat waarom je toch maar komt? Omdat je dit niet wil missen. Is dat waar je naar zoekt? Wees eens eerlijk, is dat waar je naar snakt? Ontmoetingen met de levende Jezus, is dat wat je drijft? Hij is er. Laten we dat maar eens belijden voordat we het voelen. Het is zijn belofte, het is het woord dat het zegt. Dat is de rijkdom van een levende Jezus. En wat gebeurt er dan als hij komt? Welke verwachting mag er zijn? Nou, verder lezen. Hij spreekt. Jezus kwam, stond in hun midden en zei tot hen: vrede, zij u. Dat is het derde punt. Jezus neemt het woord. Waar je samenkomt, is Jezus aan het woord. Welk woord? Wat is de, je zou bijna kunnen zeggen, als het zo kort is, wat is dan de samenvatting van wat hij hier komt doen? Vrede brengen. Vrede, niet aan een enkeling. Vrede aan u. Aan jou. Iedereen persoonlijk. Hij zegt niet vrede, maar vrede aan u, voor u. De vredebrenger, de vredevorst. En daarom, omdat de gereformeerde belijdenis dat heel goed proeft, misschien zijn we het wel uit het oog verloren, maar de gereformeerde belijdenis die proeft dat en die zeggen, daarom beginnen we de dienst. Met wat? Ja, eerst onze verwachting uitspreken van de Heere en dan genade zij u en vrede. Daar staat Jezus in het binnen en deelt hij zijn vrede uit. Het is niet enkel een wens, maar dat is de verwachting. Heel persoonlijk, vrede zij u, van hem die is, die was, die komen zal en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die doet wat hij zegt. Wat hij spreekt, doet hij ook. Dat is die getrouwe getuige. Zo toont hij zichzelf, gemeente. Heb je het meegemaakt? Of ging het langs je heen? Omdat je het zo gewend bent. Maar daar toont hij zichzelf en zegt hij: vrede zij u. Dan begrijp je pas echt de geladenheid, de spanning van een dienst. Dan weet je waarvoor je komt. En dan ga je nooit naar huis zonder iets gekregen te hebben. Misschien dat je wel zegt: ja, dat was een slechte preek. Dat kan. Maar heb je de vrede gekregen? Jezus spreekt als eerste van vrede. En dat waren ook zijn afscheidswoorden. Zo net voordat hij afscheid nam rond dat laatste avondmaal in Johannes 14, daar spreekt hij het ook. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u. Als het ware geeft hij het zo aan hen over. En mijn vrede geef ik u. En zo gaat hij weg. Maar wat heb je ermee gedaan? Wat heb je er in de tussentijd mee gedaan? Petrus. Laten we eens beginnen bij Petrus. Wat heb je met de vrede van Jezus gedaan? Johannes, wat heb jij ermee gedaan? En Andreas. Heel eenvoudig. Verloochend. Weggerend. Op afstand gestaan. Je geloof, dat was ongeloof geworden. Je hebt gezondigd. Je hebt de vrede, mag ik het eens zo zeggen, op de grond gegooid. Verkwanseld. Heel herkenbaar. Zomaar tussen twee diensten in kun je de vrede die je krijgt weggooien. Door iets wat je doet. Heel eenvoudig tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Wat gebeurt daar? Heb je de stille zaterdag? Misschien was het wel stil omdat je zelf niet eens bad. Misschien heb je die stille zaterdag of deze middag gebruikt om God te vergeten. Misschien was dat wel de reden dat je aarzelt om te gaan naar de kerk. En toch, dit is nou wie Jezus is. Als je ergens het karakter van Jezus wilt leren kennen in deze tekst, is dat hij zegt: vrede. Voor jou die het verkwanseld heeft. Nu begin je de rijkdom van de levende Jezus te kennen. Hoe kan dat, zeg je? Is dat niet veel te makkelijk? Zomaar vrede geven als je er zo achterloos mee omgaat. Jezus die spreekt van vrede voor zondaars. Nou, eigenlijk staat het antwoord er direct na hoe dat kan. Ik zei het ook, ik vertaal het iets anders. En dit zeggende, terwijl hij dit zei, bewijst hij hoe hij vrede geven kan. En dit, terwijl hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Kijk eens, wat zit er op die handen? Wonden, gaten die getuigen van dat hij aan het kruis hing. En wat deed hij aan het kruis? Mag ik het eens heel kort door de bocht zeggen? Daar betaalt hij de vrede. Vrede. Daar betaalt hij de prijs om elke keer naar je toe te komen met zijn vrede. Daar betaalt hij niet voor één keer vrede, maar elke keer dat je het weer weggegooid hebt. Je zou kunnen zeggen, die handen en voeten van Jezus, die vertellen het verhaal van vrede. Die heb ik duur betaald. Die heb ik voor jou gekocht. Duur betaalde, maar verdiende vrede. Welkom in de kerk, zei ik. Hier gaat het niet om jouw intense gebed. Hier gaat het niet om wat jij verdient. Het gaat nog niet eens om het feit dat je komt. Daar hangt het allemaal niet vanaf. Maar het gaat erom dat Hij komt. En Hij is het die het heil volmaakt. Het gaat niet om jouw vragen om zijn komst. Nee, het gaat om dat Hij wil komen. En dat Hij een hart van liefde heeft voor mensen die telkens die vrede weggooien. Een kerk waar je blij binnen mag komen, zoals Maria. Waar je blij mag samenkomen, maar ook arm en schuldig. Waarin je niks meer hebt om vast te houden. Dat is de kerk, dat is samenkomen. Daar komt Hij. En biedt Hij je nieuwe vrede aan. Dit is de plek waar je het moet hebben van Hem. Zijn komst van vrede. En dat is genoeg. Soms is het al genoeg om dat te horen. Ik zei het net, hè. Die preken. Misschien wel mijn preek. Hij zegt, ja. Maar je hebt wel van vrede gehoord. Genade, zei u. En vrede. Ja, misschien dat je wel zegt, ja, maar hoe werkt dat dan? Want daar liet Jezus zijn handen zien. En zijn voeten. En hier valt zo weinig te zien. Ja, eerlijk, dat is wat wij belijden in de kerk. Hij is niet te zien. Hij komt niet in zicht, letterlijk, met onze ogen zichtbaar. Daar moet je nog even op wachten. Als Hij terugkomt. Maar Paulus die zegt, als hij spreekt over het verschijnen van Jezus. Hij zegt tegen de gemeente van Galaten. Hij zegt, ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Daar waar je meegenomen wordt. En waar je door de woorden heen eigenlijk ziet wie Jezus is. En wat zijn karakter is. Daar komt Hij naar je toe. En meer heb je ook niet nodig. Hoe spreekt Hij? Hoe toont Hij zichzelf door woorden? En hoe spreekt Hij? Ja, ik kan het ook niet begrijpen. Maar toch zegt het woord het door zo'n knecht heen. Daar waar het woord open gaat. Je wordt als dominee, ben je een gezant, ben je een ambassadeur van Christus. Je wordt er door Christus op uitgezonden om te spreken namens Hem. Ik ben Christus niet, maar zijn boodschap mag ik doorgeven. Zo spreekt Hij. Wij bidden u, zegt de Bijbel. Wij bidden u alsof God door ons baat. Een dominee gaat eigenlijk op zijn knieën en in dat te spreken dat die dominee eigenlijk door zijn knieën gaat en dat hij zegt, alsof God daar doorheen spreekt en zegt, laat je met God verzoenen. Dat is wanneer Jezus spreekt. Ben je verslagen door de wet? Ben je het zat om het zelf elke keer overeind te moeten houden? Dat je denkt dat christen zijn, dat moet je zelf doen. Daar gaat het niet om. Zie op Jezus. Zie op zijn volbrachte werk. Zie op die handen met die gaten. Die beloven je. Alles is betaald. Hoeveel strijd je ook hebt. Dit is genoeg. Zie op Jezus. En hoor zijn belovende woord. En hij deelt zijn vrede hieruit. Aan u. Ieder die het hoort. Ieder die het ontvangen wil. Zo staat hij vandaag voor je. Door de woorden heen. Zie je zijn handen. Hoor je zijn roep. Ik wil vrede sluiten. Ik meen het, zegt de Heer. Door het woord. Daar gaat het om. Daarom kom ik in de kerk. Niet om een fantastische preek te horen of een interessante exegese, maar het gaat om de ontmoeting met Hem. Een vrede door zijn wonderen. Ja, natuurlijk, een preek mag schuren. Een preek moet onderwijzend zijn. Uiteindelijk is het doel dat het gaat om vrede. Van Christus. Een preek mag oproepen. Maar wel vanuit de vrede die je hebt in Christus. Dat is nou de rijkdom, zegt dit gedeelte. Dit geladen gedeelte. Wat zit er een wereld achter? Jezus Christus was toen zo. Gisteren. Maar ook vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Ik hoorde ooit een dominee zeggen, eigenlijk gebeurt elke geschiedenis weer opnieuw in de kerk. En als Jezus komt met zijn vrede, als je nou gelooft wat de Bijbel je belooft, dan is het blijdschap. Dat is het vierde punt. De discipelen werden dus verblijd. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Weet je wat ik nou zo apart vond? Hoe beknopt Johannes hier is. Want als je terug gaat kijken in Lucas, in Marcus, nou, er gebeurt er veel meer dan dat. Nou, heel eenvoudig, die in Lucas en Marcus wordt hun ongeloof eens even flink aangepakt. Ze worden door de Heer Jezus terechtgewezen. En je ziet ook dat tijdens zijn openbaring, dat ze zelfs angstig zijn. En blijdschap en angst vermengt zich. En toch, Johannes die zegt, nee, vrede, verblijdschap. Zou Johannes zich niet veel meer door die geladenheid van deze woorden, van dat samenkomen in die eerste dag. Hij zegt, ja, dat is waar het om gaat. Het resultaat, natuurlijk. Soms zet een preek je totaal van je stuk. Val je om. Blijk je niks te zijn. Is je hele godsdienst niks waard. Maar toch, het gaat om vrede en de blijdschap die daaruit mag voortkomen. Johannes die zegt, laten we eens kijken naar wat het uiteindelijk oplevert. In hem verblijdt zich ons gemoed. Ik mag hier proeven, smaken dat de Heere goed is. Hij zoekt me op en daarom kom ik. Ik word er weer even bovenuit getild. Ik sprak vanmorgen een man die zei, mijn banden moesten nodig weer eens opgepompt worden. En ze werden opgepompt. Dat is de blijdschap, omdat hij komt. Hij zegt, ik kan weer een weekje fietsen. En dan moet ik weer naar hem toe. Dan komt hij weer naar me toe. Ik zie al uit naar de volgende zondag. En weet je wat ik nou zo mooi vind aan deze tekst? Als je hem goed leest. Zij werden verblijd. Er staat niet, en zij maakten zichzelf heel geforceerd blij. Ze plakten een glimlach op hun gezicht, zodat iedereen dacht dat ze wel blij zouden zijn. Soms krijg je dat idee wel eens, hè? Dat moet in de kerk. Een geforceerde blijdschap of een geforceerde donkere trek. Al naar gelang welke kerk je zit. Dat je het zelf eigenlijk nog uiteindelijk moet doen. Dat je jezelf groot moet maken. Nee, zegt de Bijbel hier, Jezus zorgt daar zelf voor. Zij werden verblijd, passief. Dat overkomt je. Dat is niet iets wat je zelf bewerkt. Dat is niet een soort meditatietechniek. Dat je zegt, als je nou goed je best doet, dan word ook jij blij. Of zelfs een ademhalingstechniek die je tegenwoordig tegenkomt om meer van God te ervaren. Nee, ze werden verblijd. Dat vind ik zo ontspannend aan daar samenkomen die eerste dag. Het gebeurt. Het heilige mag je overkomen. Kom hier maar naar binnen zoals je bent. En laat je verblijden door de boodschap die de Heere te spreken heeft. Laat je verblijden in de preek die je hoort. In de psalm die weer eens terugkomt. Of in die zegengroet. En dat gebeurt. God zij dank. Hier gebeurt het. Toen gebeurde het. Toen verblijde hij mensen en ik merk het zelf ook. Hoe? Ja, als dominee, daar heb ik over nagedacht, maar als dominee ben je soms in je studeerkamer bezig en soms raakt het je. Maar soms ben je het gewoon aan het uitwerken en dan denk je, ja, ik ga het preken en ik hoop dat het landt, hè. Maar bij mij, ik zal het maar voordragen. En dan sta je op de preekstoel en dan landt het ook. En dan in één keer dan raakt die tekstje, waarom dan? Is dat psychologie? Is dat omdat u zoveel spanning ervaart op de preekstoel? Is het dan dat het je overvalt? Nee. Ik dacht bij dit gedeelte is een Bijbelse belofte, want hier is hij. En dan mag je ook merken dat hij je ook verblijdt. Dat hij ook echt laat merken de waarheid van deze Bijbelse geladenheid. Zo mag de kerk een uitdeelplek zijn van genade en vrede. Een hospitaal, zegt Calvijn, voor verwonde zielen. Kom je leeg binnen, maar hij vervult je. En hoe? Door eenvoudig die tekenen van zijn volbrachte werk te laten zien. Door weer te weten, het is genoeg wat u deed. Ik heb genoeg aan u. Gemeente, ken je dit geheim? Knettert voor jou die geladenheid ook? Ken je deze ontmoetingen? Vrede voor zondaars. Telkens weer. Die spanning. Hier gebeurt het. Hier is hij. Dat is nu de zegen. Dat is de rijkdom van een levende Jezus. Dat is omdat hij leeft. En dezelfde blijft. Amen. Laten wij de Heere danken. Heere, nu wij mogen geloven. Nu we die geladenheid ontdekken, door uw woord heen, vergaderd, bijeen, die eerste dag, dat u daar komt, dan is ons gebed niet iets wat duizenden kilometers naar de hemel moet gaan. Maar dan bent u degene die hier hoort, omdat u afdaalt. Heere, we willen u danken. Het is een geheim waar ons verstand niet bij kan. Het is een geheim waar wij van moeten belijden dat we het zo weinig zien. Zo weinig geloven. Maar Heere, u zegt het door uw woord. Daar waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden. En Heere, daarvoor willen we u danken. Dat zien we zo vroeg al, sinds dat u opgestaan bent. En zo hebt u het patroon neergezet voor al die kerkdiensten. In al die duizenden jaren dat u daar af wil dalen. Heere, we willen u danken dat u dan niet van oordeel, maar van vrede spreekt. We hebben het oordeel verdiend. Maar dit is het evangelie, dat u naar mensen toekomt die het oordeel verdienen en zegt vrede aan u. Vrede door mijn bloed. Vrede door mijn verdiensten aan het kruis. Heere, als we dit geheim niet kennen of als we half blind zijn, open onze ogen daarvoor meer. Dat dat de motivatie mag zijn dat we hier komen. Dat we niet komen omdat het hoort of omdat het moet. Of omdat we anders gemist worden. Maar omdat u hier wilt zijn. Omdat u hier vrede uitdeelt, Heere. Wij danken u voor dit onbegrijpelijke feit. Wij danken u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als laatste uit Psalm 118. Psalm 118, vers 12. Dit is de dag. En dat is ook de eerste dag. Dit is de roem van de dagen die Israëls God geheiligd heeft. En daarom laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. De belofte laat ons ook bidden. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. En wat er verder volgt. 118 vers 12.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen. God zegen. God zegen.